Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen gemeente uit Psalm 138 vers 1 en vers 4. 138 vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. U dank bewijzen, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 1 en 4. Stel ons deze morgen eerst onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we in aansluiting daaraan uit Psalm 81, het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig, ijver voor mijn eer. Vervolgens zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 2, en dan van de versen 13 tot en met 23. Dus de schriftlezing is uit Matthäus 2, vers 13 tot en met 23, na de lezing van Gods heilige wet en na het zingen van Psalm 81, vers 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn de dienstknecht, nog zijn de dienstmaagd, nog zijn de os, nog zijn de ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: Sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vlied in Egypte en wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was aldaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is, door de profeet zeggende: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaren oud en daaronder naar de tijd die hij van de wijze naastelijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklaag, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn. En toen uw elders gestorven was, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want ze zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij erheen te gaan. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat de profeten gezegd is, dat hij een Nazarener zal geheten worden.
Gods woord, de tekst voor de preek, vindt u in het gedeelte dat u gelezen is uit Matteüs 2, de versen 14 en 15. Matteüs 2, vers 14 en 15, daar lezen we Gods woord en de tekst voor de preek. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zoek het aangezicht van de Heere in gebed en bidden wij om zijn zegen over deze dienst en over de prediking van zijn woord. En willen we in onze voorbeden denken aan zuster Koster Kerkhoven, die in het Icasia ziekenhuis verblijft vanwege een gebroken enkel. Zuster N.J. de Ruiter Molenaar, die in het ziekenhuis is opgenomen. En zuster S. Kraaienveld Schaap, die morgen in het Icasia ziekenhuis zal worden opgenomen om een heupoperatie te ondergaan. Laten we gaan bidden. Almachtig, getrouwe en eeuwige God, aan de morgen van deze eerste dag van de week zoeken wij uw heilig aangezicht. Mogen we als gemeente samenkomen in uw huis? Hebben we allemaal onze plaats mogen innemen? Maar zoals wij hier zijn, komen we niet alleen. Want er zijn allerhande gedachten die we veelal meenemen de kerk in. Gedachten van de afgelopen week. De dingen die zijn gebeurd, ons bezig hebben gehouden. Ja, misschien wel de dingen die zich deze morgen hebben afgespeeld. En we met die dingen de kerk zijn ingekomen. En dan bidden we van u aan het begin van deze dienst. Of dat u wilt geven dat we verlost worden van alles wat ons hindert in het luisteren naar uw woord, of wat ons hindert in de prediking van uw woord. Ja, dan smeken wij van u of dat u, als die almachtige en heilige God, maar ook als de getrouwe ontfermer, onze gedachten wilt reinigen en heiligen, en zo wilt vervullen met uw woord en geest, opdat we mogen horen en mogen spreken de woorden van u, mogen horen wat u ons te zeggen hebt, dan is dat ook nodig als hoorder onder de hoorders. Heere, wil uw dienstknecht dan ook bedienen met uw geest. Hoe zal hij zelf het kunnen? Mensje uit het stof verrezen. Ook onmogelijk om uw woord over de lippen te nemen. Want ons hart is onrein. Ons hart is zo hard en onze gedachten zijn zo aards. Maar wil toch door de krachtige werking van uw woord en geest ons hart openbreken. Onze gedachten drenken in uw woord. En ook te spreken geven op onze lippen. Wil onze lippen aanroeren met een kool van het altaar, opdat we zouden spreken zoals u dat wil. Maar mogen we dan ook de woorden ontvangen Ja, dat die ook werkelijk ontvangen worden. Met een geopend hart. En daar hebben we diezelfde genade voor nodig. O, wil zo nog in gunst op ons neerzien. Ook als we deze morgen luisteren naar de geschiedenis. Horen hoe u, Heer Jezus Christus, zich zo diep hebt willen laten vernederen. In de diepste diepte. Om zondaren die in het slavenhuis van de zonde gebonden zijn. Te verlossen. De banden los te breken. Heere, wil ook geven dat we deze morgen iets mogen zien van dat machtige heilswerk van u. En dan kent u ze ook. Hen die nog zo gebonden zijn dat ze er niet eens erg in hebben. Dat ze er ook geen last van hebben. Die zo ook gewoon zijn om te zitten onder de prediking van uw woord. Maar ten diepste leven buiten u, Heer Jezus Christus. O, wil ze dan laten zien dat dat een leven is dat uiteindelijk geen leven brengt, maar de dood. Dat het leven buiten u de eeuwige dood is. En als het niet verandert, dat het ook onze toekomst zal zijn. O Heere, dat is een boodschap die we niet graag horen. Maar wilt u het binden op ons hart? Niet om daarin om te komen, maar om ons op te wekken om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Dat u een God bent die roept dode zondaren tot het leven. Dat dat de roepstem is waarmee u zondaren trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wil zo ook deze dag onder ons wonen en werken, onder ons zijn in de prediking van uw woord. Want u wilt toch in het gewaad van uw woord neerdalen. Wil ons dan ook laten zien wie wij zijn, maar ook wie u bent. Hoe wij gebonden zijn in de banden van de dood, maar dat er bij u genade is om elke band en elke keten van de zonde los te breken. Daaruit bevrijd te worden en verlost te worden. Dat u een machtige en een gewillige zaligmaker bent. Maar ook dat wanneer we iets van dat leven mogen gaan kennen, de banden worden losgemaakt. En we iets mogen zien van dat heerlijke werk van u, Heer Jezus Christus. Dat u dan ook doorwerkt. En dat het dan ook nodig is om meer en meer af te sterven aan onszelf. De oude mens gekruisigd moet worden. Dat het leven in de navolging van u betekent een leven van zuivering, van loutering. Maar dan bent u, Heer Jezus Christus, in de diepte van ons bestaan gekomen. En bent u het die het uw kinderen wil leren. Zie op mij. Volg mij. Kom tot mij. Want ik heb het zwaarste stuk van het kruis gedragen. Ik heb het overwonnen. Wil zo uw woord in het midden van ons zegenen. Mogen we door de kracht van uw genade ook ervaren worden dat u van ons weet en dat u ons ziet. Dat u ook kent onze levensomstandigheden, maar ook onze geestelijke nood. Mag uw woord zo worden toegepast dat we allen de zegen van u mogen ontvangen. De zegen die wij nodig hebben, die bij ons hoort. Een woord van vermaning of van bemoediging. Een woord van onderwijzing of lering. Een woord van troost. Heere, u weet het. En zo bidden we voor de gemeente zoals we zijn samengekomen. En we bidden ook voor degenen die er niet bij kunnen zijn. De zieken, de ouderen, degenen die thuis moeten oppassen. Wilt u ze uw zegen schenken? We bidden ook voor degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon en zo met ons verbonden zijn. Doe ze ook ervaren dat u van ze weet. En wil ook zo nog door dat middel uw nabijheid schenken. Ja, Heere, doe dat door uw woord en geest. We bidden ook voor hen die niet met ons kunnen samenkomen. En ook niet met ons mee kunnen luisteren. Die wellicht op een later moment de dienst mogen beluisteren. Of die dat ook niet kunnen, maar die het van een ander horen. Of die wat mogen lezen. U weet ook hoe eenzaam dat soms kan zijn, al zo ook de dienst aan u wordt gemist met de gemeente. Maar Heer, u hebt toch meer dan één zegen en ook meer dan één manier om die zegen te schenken. Wilt u zo ook aan hun gedenken in uw gunst? We bidden voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. Misschien ook wel een onbegrepen weg. We dragen aan u op de rouwdragenden. Zij die eenzaam zijn geworden of zich eenzaam voelen, onbegrepen voelen, wees hen nabij. Zij die ook zo gebukt gaan onder de zorgen en de moeite, wilt u ze vertroosten en sterken. Ja, met hen zijn in het innerlijke verdriet en troosteloosheid. En dat in die omstandigheden juist ook de kracht van uw woord mag worden ervaren. En dat u het bent die troost zoals niemand troost. We bidden voor hen die verlaten zijn of die zich eenzaam voelen. Dat ze ook mogen ervaren dat uw nabijheid alle gemist overtreft. Al is er dan nog wel het gemis en de pijn en de verdriet. Maar Heer, zoals u bezoekt, zo kan niemand het. En zoals u getrouw bent, zo is niemand het. Verlaat u dan ook hen niet die iets van dat heerlijke werk van uw genade mogen kennen. We bidden ook voor de ouderen, als ze ervaren dat hun krachten minder worden. Schenk in de avond van hun leven ook uw zegen. We bidden ook in het bijzonder voor de zieken. Zij die al langdurig ziek zijn, die tobben met hun gezondheid. Zij die onderzoeken ondergaan of op uitslagen van onderzoeken wachten. Wat is dat vaak ook een spannende tijd. Wil ook uw hulp en uw bijstand hen niet onthouden. Hen leiden door uw woord en geest in toch wel vaak zulke bijzondere omstandigheden van het leven. Zo wordt het toch ook vaak ervaren. We dragen ook hen aan u op die in het ziekenhuis verblijven. We denken aan zuster Koster Kerkhoven die in het Icasia ziekenhuis verblijft vanwege een gebroken enkel. Wil ook geven dat ze nog mag herstellen. En ja, wilt u daarover ook uw zegen gebieden? En dat zij ook in de avond van haar leven op u mag zien en u mag hopen. Geef dat ook aan zuster N.J. de Ruiter Molenaar die in het ziekenhuis is opgenomen. Wil ook onderzoeken genadig zegenen. Ook met haar zijn, met uw genade en kracht. En dat ze het ook mag weten, dat als wij niet weten hoe de weg verder zal gaan, maar dat hoe donker ook uw weg mag wezen, dat u in gunst ziet op allen die u vrezen. Gedenk aan zuster Kraaienveld Schaap, die in het ziekenhuis zal worden opgenomen in verband met een heupoperatie die ze moet ondergaan. Wat kan er tegenop gezien worden? Wilt u met haar meegaan, de operatiekamer op? Ook weer geven dat ze wakker mag worden uit de narcose. En dat de ingreep ook voor haar tot zegen mag zijn. Zo ook de handen van artsen besturen. En zo nog alles wel maken. Heren, als we dat alles van u bidden, dan moeten we voor u belijden dat we daar geen recht op hebben. Dat geldt voor de namen die we noemden, maar dat geldt ook voor de zegen die wij van u smeken op deze morgen. Maar we doen een beroep op wie u bent. Op de grootheid van uw barmhartigheid en van uw goedheid en trouw. We doen een beroep op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wil ons aanzien in hem en om zijn verdiensten ons uw zegen schenken. Maak het zo wel. We smeken het u uit genade alleen. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt nu plaats. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen Psalm 105, vers 14, 15 en vers 20. Psalm 105, vers 14. De harten der Egyptenaren die eertijds Israël gunstig waren, verkeerden toen in bittere haat. Des Heere volks werd bits versmaad. het 15e vers. Maar God zond Mozes, die tevoren door hem met Aaron was verkoren. En het 20e vers, God deed zijn volk met wisse treden, daar niemand struikelend in zijn schreden, met zilver en met goud belaan, blijmoedig uit Egypte gaan. 105 vers 14, 15 en 20. Zingen we na het aanbe van de prediking uit de lofzang van Zacharias het derde vers. Hij spelde ons dat we talentijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Het derde vers uit de lofzang van Zacharias na het amen van de prediking. En we schrijven boven de preek: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Twee gedachten. Dat is allereerst de vernedering voor Jezus. En in de tweede plaats troost voor zijn volk. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Een vernedering voor Jezus. Troost voor zijn volk. Het is u misschien wel opgevallen, gemeente, bij de schriftlezing, dat de evangelist Matthäus ons regelmatig herinnert aan wat er in het Oude Testament staat geschreven. In de schriftlezing kwam dat tot driemaal toe terug. En het gedeelte dat daaraan voorafgaande gaat, in hoofdstuk 1 en 2, komt dat ook meerdere malen terug. Een herinnering aan wat er in het Oude Testament staat. Dat is natuurlijk niet om aan te geven wat er in het Oude Testament staat als mededeling alleen. Nee, Matthäus, de evangelist die zijn evangelie in de eerste plaats geschreven heeft voor de Joden, wil met de verwijzing naar het Oude Testament laten zien dat de beloofde Messias echt gekomen is. En dat wat voorzegd was in het Oude Testament ook echt is gebeurd. Daar hoeft niet aan getwijfeld te worden. En de Joden hoefden niet te wachten of er nog een andere Messias zal komen, want die komt niet. De beloofde Messias is gekomen om te bevrijden van het juk van de dienstbaarheid, van de slavernij. Nee, niet van de Romeinen, maar van de slavernij van de zonde. Het gedeelte dat we gelezen hebben, aan dat gedeelte gaat vooraf die geschiedenis van de wijzen uit het oosten. En waarschijnlijk is het zo dat als de wijzen vertrokken zijn, dat het niet kort daarna is of dat Jozef een droom ontvangt. En in die droom verschijnt Jozef een engel. Jozef die naar de wet de vader is van de Heer Jezus. Hij wordt geroepen in zijn vaderlijke taak om datgene te doen wat hij moet doen. Wat moet hij doen? Nou, hij moet Maria en het kindeke meenemen het land uit. Hij moet op de vlucht. Vluchten voor de wreedheid van Herodes. En wie was Herodes? Nou, Herodes was een nakomeling van Edom. En die man die was vreselijk achterdochtig. Hij ruimde iedereen uit de weg die hem verdacht maakte. Of mensen die hem naar de troon stonden, die ruimde hij ook op. En het gevolg van zijn wreedheid, dat weten we. Hij deinsde er niet voor terug om alle jongetjes in Bethlehem en omgeving die de leeftijd tot 2 jaar hadden bereikt om te brengen. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus die noemt hem in zijn optreden beestachtig. Heeft zelfs leden van zijn familie omgebracht. Om er maar voor te zorgen dat er niemand hem zou opvolgen op zijn troon. In ieder geval degene die voor hem een bedreiging waren. Dan alleen degene die hij vertrouwde. Zelfs zijn eigen kinderen vertrouwde hij niet allemaal. En dat bracht keizer Augustus tot de uitspraak dat je maar beter een varken van Herodes kon zijn dan een kind van hem. Want een varken, die spaarde hij, die doodde hij niet, want Herodes at geen varkensvlees. Maar zijn eigen kinderen doodde hij zelfs. Nou, dat is de situatie die de evangelist ons schetst. Het dreigt gevaar voor de koning der koningen, want Herodes zal de kinderen om laten brengen. Maar achter die wrede koning, daar gaan ten diepste antigoddelijke krachten en machten schuil van de Satan en zijn trawanten. Die erop uit is om Gods heilsplan stuk te maken. Maar dat plan van God kan niet verbroken worden. God had het immers zelf beloofd in Genesis 3, in de moederbelofte. Dat de slang wel de versenen, de hiel van het zaad van de vrouw zou vermorselen. Maar de zaad van de vrouw, de Christus, zal de kop van de slang, de Satan, vermorselen. En geen van Gods woorden zal ter aarde vallen. God vervult zijn woord. En dan zien we in deze geschiedenis Jozef als de getrouwe knecht van de Heere. Hij is gehoorzaam aan het bevel van God. Hij, de geadopteerde vader van de zoon van God. Samen gaat hij met Maria en het kind naar Egypte. Ja, Egypte, dat lag ook wel het meest voor de hand. Want dat was het dichtstbij. En Egypte, dat is in de geschiedenis van Israël wel vaker een toevluchtsoord geweest. Denkt u maar aan de geschiedenis van Abram. Hij trok naar Egypte door de honger gedreven. En jullie kennen natuurlijk ook de geschiedenis van Jacob. Dat Jozef al eigenlijk vooruit was gezonden om ervoor te zorgen in de handen van de Heere een man te zijn die een plaats bereidde voor dat volk Israël in Egypte, de behoeder, de behouder van het leven. En zo is Egypte voor Jacob en zijn kinderen en kleinkinderen en voor het volk wat daar in Zuid voortkwam, is Egypte een toevluchtsoord geweest. Een land waar het volk onderhouden werd, ongewild. En ook in onwetendheid heeft Egypte mee moeten werken. En misschien minder bekend is dat ook Jeremia gevlucht is naar Egypte. Egypte als toevluchtsoord. Nou, nu is het ook voor de Zoon van God. De Zoon van God voor wie geen plaats meer is in Kanaan. Ook hij wordt gedreven om naar Egypte te gaan, meegenomen naar Egypte. Nou is het niet zo dat Jozef en Maria en de Heer Jezus naar Egypte zijn gegaan omdat het nou een veilig toevluchtsoord was. Dat maakt namelijk het vervolg van de tekst al duidelijk in vers 15. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daar zit dus in die geschiedenis het plan van God achter, dat heilsplan van de Heere. Er zit een bedoeling van God achter om de Heer Jezus in Egypte te brengen. Om hem vervolgens daaruit te kunnen roepen. Want Matthäus maakt onder de leiding van de Heilige Geest er immers een kanttekening bij in vers 15. Dat ze naar Egypte gingen was nodig opdat de schriften vervuld zouden worden. Opdat de profetie van Hosea vervuld zou worden. Want als u een bijbeltje en jij een bijbeltje hebt en met een tekstverwijzing, dan zie je bij vers 15 een verwijzing staan naar Hosea 11. Hosea 11 vers 1. En als je daar naartoe zou bladeren, dan vind je dit vers. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. En wanneer je nou heel goed luistert, dan hoor je wel dat in die profetie het toch niet allereerst gaat over de Heere Jezus, maar over Israël. Inderdaad, daar gaat het in Hosea 11 allereerst over. Dat gebeurt wel vaker in de Bijbel, dat de zoon in het Oude Testament, dat daarmee bedoeld wordt het volk van Israël. Denk bijvoorbeeld aan Exodus 4, waar eigenlijk Hosea 11 ook weer op teruggaat. Alzo zegt de Heere: mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Nou, daar gaat het in Hosea 11 ook over. Israël is de zoon van God, de geadopteerde zoon van God. En dat volk, dat heeft God uit Egypte geroepen. Geroepen uit de slavernij, uit de dienstbaarheid, waarin ze terecht waren gekomen. Hoe kwam dat eigenlijk? Waarom waren ze eigenlijk in de slavernij in Egypte terechtgekomen? Zo zijn ze toch niet naar Egypte gegaan? Nee, inderdaad. Maar wat is er nou gebeurd in de geschiedenis na verloop van tijd als Jacob daar is met zijn zonen? En dat volk gaat groeien en groeien. dan gaat het volk de Heere vergeten. En als we de Heere vergeten, dan komen we in de slavernij terecht. Het volk Israël, de nakomelingen van Jacob, hadden geen verwachting meer van de Heere. En als gevolg daarvan werden ze letterlijk tot slaven gemaakt in Egypte en moesten ze hard werken. Stenen bakken, hard werken onder zweepslagen. En dat is de weg waarin de Heere God het volk tuchtigt. Waarin de Heere God het volk wil zuiveren. Ja, in de nood wil brengen. Want in heel de geschiedenis van het volk Israël, dat ze in Egypte zijn, tot de uittocht en tot in de woestijn, maar ook veel later weer, blijkt telkens weer dat Israël God vergeet. Maar ook dat geweldige wonder, dat God Israël niet vergeet. En dat als het volk in de slavernij is, dat het volk in die slavernij leert zuchten en gaat roepen. En dat God dan de getrouwe is. Dat God dat roepen van dat volk hoort. En dat hij dan denkt aan zijn verbond. En dat blijkt telkens weer in de geschiedenis. Het is een repeterende breuk in de geschiedenis van het volk Israël. Dat ze de Heere God vergeten. Dat het een ontrouwe zoon van God is. Terwijl God een verbond met zijn volk heeft gesloten. Zijn volk heeft aangenomen. Is het volk de grote verbondsbreker. God vergeet zijn volk niet en roept zijn zoon, roept zijn volk uit Egypte. En zo heeft God dat gedaan onder de leiding van Mozes. Na die 10 plagen, weet je wel, is het volk Israël uit Egypte geleid. Ja, Egypte smeekte zelfs op dat ze het land alsjeblieft wilden verlaten. En ze kregen alles mee wat ze nodig hadden. Goud en zilver en wapens kregen ze mee. En dan is het volk Israël nog maar net uitgeleid. Of ze beginnen alweer te mopperen, te murmureren. Hoe komt dat dan? Ontbrak het hen aan iets? Had God ze verlaten? Nee. Maar zij vroegen niet naar de Heere. Ze dachten niet aan de Heere. Ze waren nog maar net uit Egypte en ze dachten alweer terug aan Egypte. Hun hart bleef hangen in Egypte. Ze dachten aan de welvaart van Egypte, aan de vleespotten van Egypte. Terwijl de Heere zo goed voor ze was. U kent toch de geschiedenis van het volk Israël, dat bij elke tegenslag in de woestijn, dat ze dan weer terugdenken aan Egypte. Nee, natuurlijk denken ze dan niet terug aan dat zware juk van de slavernij. Maar ze denken wel aan het goede wat ze daar hebben genoten. En vergeten daarbij dat ze de Heere God waren vergeten. Ja, ze zijn ontrouw aan de Heere. En omdat ze de Heere vergeten, denken ze ook voortdurend weer terug aan Egypte. En daarom vallen ze ook zo in de afgoderij. Dat blijkt ook wel. Als de Heere zijn wet heeft gegeven, dat ze dan al staan te dansen rondom dat gouden kalf. Aangrijpend bewijs hoe ontrouw Gods volk is. En in de dagen van Hosea, waar onze tekst naar verwijst, was het niet anders. Hosea die leefde in de tijd van Jesaja. Dat is de tijd dat koning Agas over Juda heerste. Een tijd dat het volk ook de Heere niet meer diende, maar de afgoden. En dan stelt Hosea die ontrouw van Gods volk zo aangrijpend aan de kaak. Want dan moet immers Hosea trouwen met een hoer, Gomer. Een zichtbare aanklacht, zie eens, dat bent u, volk Israël. U pleegt voortdurend overspel, geestelijk overspel, door de Heere ontrouw te zijn. Door steeds de afgoden na te lopen. En God zal het volk Israël opnieuw weer in Egypte voeren. Nee, niet het Egypte geografisch, maar wel een ander Egypte. Namelijk Assyrië. Het zal door Assur in ballingschap worden gevoerd. En later in de Babylonische ballingschap. Wat blijft er van zo'n volk over dat de Heere nou zo ontrouw is? Zal de Heere nou eens een keer afrekening houden met dat volk? Het volk heeft het er toch echt naar gemaakt. Het heeft voortdurend de dienst aan de Heere vaarwel gezegd. Zal het volk nou in de Babylonische ballingschap niet uiteindelijk blijven en omkomen? Daar lijkt het wel op als u het slot van Hosea 10 leest. Alzo heeft Bethel uw lieden gedaan vanwege de boosheid uw boosheid. Israëls koning is in de dageraad ten eenenmale uitgeroeid. En dan komt Hosea 11. Een ontroerend hoofdstuk waarin God in zijn hart laat kijken. De Heere zegt bij monden van Hosea hoe hij als een vader voor zijn volk heeft gezorgd. De Heere kan zijn volk niet vergeten. Hosea 11 vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als een Adama? U stellen als Zeboim? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Wat een wonder, gemeente. God zal zijn volk opnieuw uit Egypte verlossen. Opnieuw uit de dienstbaarheid. En dat is nou het wonder van genade, gemeente. Het wonder van Gods verkiezende liefde. Ondanks de ontrouw van zijn volk. Zegt de Heere dat hij zijn volk opnieuw zal opzoeken en opnieuw zal verlossen. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. Wat voor onderwijs ligt daar nou in, gemeente, ook voor ons vandaag? Nou, dat is best wel veel. Ik wil proberen een paar dingen te noemen. Het volk Israël werd uitgevoerd, uitgeleid. Maar, zo zei ik al, het hart van het volk bleef in Egypte. En dat is een beeld waarin onze spiegel wordt voorgehouden. Net zoals het volk altijd weer terugverlangde naar Egypte. Niet naar de slavendienst, maar wel naar de vleespotten. Naar het verleidelijke van Egypte, naar het goede van Egypte. Naar het aangename voor het vlees. Daar verlangden ze voortdurend naar terug. Maar gemeente, zo is het ook bij u, zo is het bij jou, zo is het ook bij mij. We hebben een hart dat verlangt naar de zonde. Naar alles wat scheiding maakt tussen God en ons hart. Ons hart verlangt naar de dingen van dit leven. Wij stellen ons weer liever onder de dienstbaarheid van de zonde. Ja, daarin leven wij, daarin worden wij geboren. En het aangrijpende is dat wij het daar prima onder uithouden. We hebben ons overgegeven in de slavernij van de zonde. Dat gebeurde immers bij Adam en Eva in het paradijs. Alleen het aangrijpende is dat zoals wij geboren worden, wij daar eigenlijk helemaal geen erg in hebben. En er ook geen last van hebben. O, zeker. Er zijn wel moeite in het leven. En dat juk van die slavernij kan ook wel eens op ons drukken. En de zonde heeft toch ook wel eens een wrange smaak. Maar over het algemeen hebben wij de zonde meer lief dan dat we er afscheid van nemen. Of is dat anders geworden in uw leven? Kunt u zeggen van nee, dominee, ik ga daar gebukt onder. Ja, ik ga daar gebukt onder dat ik zo'n hart heb. Dat ik inderdaad moet toegeven, moet belijden, moet erkennen. Zo'n hart heb ik. Ik verlang naar de zonde. En het is zo erg. Want de Heer is het zo waard om geëerd en gediend te worden. Ik ben onder de slavernij. Maar het aangrijpende is dat onze diepste nood vaak is dat wij er geen erg in hebben. Dat we er geen last van hebben. Dat we ons er thuis in voelen. Dan ervaren we geen slavernij. Dan voelen we geen pijn over de zonde die we doen. Omdat we niet ervaren dat we God op zijn hart trappen. Dan ervaren we ook niet dat ons hart zo godenvijandig is. En als dat nou bij u en bij jou zo is, dan wil het woord deze morgen u wakker schudden. Zie toch eens onder ogen hoe het er met u voor staat. U bent in de slavernij. Je bent verkocht onder de zonde. En als je niet verlost wordt uit die slavernij, dan kom je er nog eens in om. Want de zonde is een harde leermeester. De zonde zal uitbetalen aan het einde van je leven. En wat krijg je dan voor beloning? De dood. Dat zegt de Gods woord ons toch. De bezoldiging van de zonde is de dood. Zo liggen wij gebonden onder de banden van de zonde. Dat als we daar niet uit verlost worden, dat we voor eeuwig omkomen. Weet u wat nodig is? Dat we uit die slavernij worden verlost. Dat er een ander is die ons daaruit verlost. En misschien is er wel iemand die zegt van ja, ik weet daar wel iets van. Door genade heb ik mogen zien dat ik inderdaad gebonden lig. En dat die banden zo sterk zijn dat ik mezelf er niet uit kan verlossen. En hoe meer ik erachter kom dat ik daaraan vastzit, des te meer ga ik er ook gebukt onder. Hoe kan ik verlost worden? Nou, als u maar één ding goed onthoudt, probeer het alsjeblieft niet zelf te doen. Want dat kunt u niet. Dat zult u nooit redden. Het is wel het eerste wat we proberen te doen. Om ons maar zelf te verlossen van dat juk van de zonde. Want dan ga ik wat beter mijn best doen. Dan ga ik ijverig Bijbel lezen en dan ga ik ijverig bidden. En dan probeer ik goede dingen te doen. Ik probeer wat godsdienstiger te zijn en wat ernstiger te zijn. Maar als het goed is, wordt dan het juk van de dienstbaarheid alleen maar zwaarder. Ga dat des te meer drukken, want dan kom je erachter dat je het helemaal niet kan. Nee, wat hebt u nodig? Een God die u roept uit het diensthuis, uit de dienstbaarheid. U hebt nodig een God die u verlost. Kijk, en dat zegt nou onze tekst. Onze tekst zegt dat God het zal doen. Mijn zoon heb ik uit Egypte geroepen. En in de profetie van Hosea sloeg dat terug op het verbondsvolk. God zal zijn volk verlossen. Maar in het kerstevangelie wordt het wel heel in het bijzonder duidelijk dat God dat niet zomaar kan doen. Maar dat God daarvoor zijn zoon moest zenden. Dat hij daarvoor zijn zoon naar Egypte moest zenden. Egypte, als het beeld van de zonde, van de goddeloosheid, van de godverlatenheid, van de antigoddelijke krachten en machten. Daar moest de Heer Jezus naartoe. Om zijn volk daaruit te verlossen. Daarvoor moest de Heer Jezus zelf naar Egypte gaan. En dan is dat niet alleen om beschermd te worden uit de handen, uit de macht van Herodes. Dan is dat niet om naar Egypte te gaan omdat daar nog een Joodse gemeenschap was in Alexandrië waar ze naartoe konden gaan. En dan is het niet omdat Egypte een gastvrij land is. Nee, Egypte is voor de Heer Jezus een vernedering. Opnieuw een vernedering. Hij, het woord, is vlees geworden. Hij heeft ons mensen aangenomen. Maar nou moet hij ook nog naar Egypte gaan. Nu hij zelfs in zijn eigen land, in het land waar hij geboren is, niet meer veilig is, niet meer welkom is. Dat hij moet uitwijken naar het land dat God wijst. En zo verblijft de Heer Jezus in Egypte als een asielzoeker. Als iemand die verdreven werd, als een vreemdeling. Hij, de koning der koningen. Hij laat zich al zijn kroonrechten ontzeggen. En hij vlucht naar Egypte. Waarom? om nu als borg en middelaar zich te stellen voor zondaren. Achter die vlucht naar Egypte, daar schuilt nou Gods wonderlijk heilshandelen. Jezus naar Egypte, om mensen die nou gebonden zijn in de slavernij van de zonde te verlossen. Daarom moest hij naar Egypte gaan. Het volk van Israël, dat honderden jaren geleden in Egypte is geweest. Het volk Israël dat later opnieuw naar Egypte moest. Het Egypte van Assyrië en Babel. Het volk is daaruit verlost. Hoe kon God dat doen? De Heere kon niet zo over de zonde heen stappen van zijn volk. Hij heeft dat alles kunnen doen omdat hij zijn zoon naar Egypte zou zenden. Opdat het volk van God uit Egypte verlost zou worden. Daarom is hij naar het diensthuis gegaan. En gemeente, dat is een geweldige bemoediging en troost. Juist wanneer we ervaren dat we midden in die slavernij van de zonde zitten. Want weet u wat dan zo groot is? Dat de Heer Jezus zich nou zo heeft laten vernederen. Dat hij neergedaald is in de slavernij van de zonde. U wordt niet alleen het evangelie verkondigd van een Heere Jezus die u kan redden en verlossen. Maar als hij is een Heere Jezus die in eigen persoon is afgedaald in de ellende, in de nood waarin u en jij verkeert. Is dat geen wonder voor u? Dat hij zo diep neerdaalt in ons zondaars bestaan. Waarin wij voor God niet kunnen bestaan. Waarin wij naar God niet vragen. Dat het evangelie van vrije genade nou is dat de Heer Jezus zo diep neerdaalt. Om zijn volk daaruit te redden en te verlossen. O, als u nog altijd onbekeerd leeft. Als u nog altijd de zonde liever hebt dan de dienst aan de Heere. Als u nog altijd liever een harde leermeester hebt. Dan de Heer Jezus als koning over u. Zou u dan de Heere niet bidden? Wilt u mij bevrijden van de banden van de zonde? Wil mij verlossen uit de slavernij? En ook als je niet ziet wat nou je slavernij is, bid er dan toch om. Hij is het die uw banden los kan maken. Hij is het die u daaraan kan ontdekken. Want daarvoor is hij in Egypte geweest. Zult u dat nooit vergeten? Waarom zou u nou gered en verlost kunnen worden? Waarom zou de Heere nou naar u om kunnen zien? Omdat hij in de diepte van uw ellende is gekomen. En daarom wil hij juist komen. Daarom klinkt het evangelie van vrije genade. Omdat hij wil zijn waar u bent. Ja, maar hoe kan dat dan? Want de Heere kan de zonde toch niet door de vingers zien? Nee. De Heere Jezus is afgedaald naar Egypte. Ik zei al, dat is de slavernij van de zonde. En hoe word je daar nou van verlost? Ach, gemeente, de wijze waarop de Heere daar je nou van verlost, dat gaat nog dieper dan dat de Heere Jezus in Egypte is geweest. Want hij gaat nog dieper in de vernedering. Hij is het die voor zijn volk heeft betaald. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan in een weg van lijden en van sterven. Hij heeft volkomen voor de zonde betaald. Een prijs die geen mens kan betalen. Maar hij alleen, hij is het die u vrij kan kopen van de slavernij waarin u zich bevindt. Hij heeft betaald met zijn eigen bloed. Betaald in zijn borgtochtelijk lijden en sterven. Hij werd als een lam geslacht om het volk uit de slavernij te verlossen. En dan hoop ik dat jij misschien alweer denkt aan die geschiedenis van het volk Israël. Toen ze in Egypte waren, weet je nog wel? Toen Mozes ze daar uitleidde. Hoe werden ze uit Egypte verlost? Er moest een lam geslacht worden. Weet je wel bij die tiende plaag dat de Heere God toen het Pascha heeft ingesteld? En dat er een paaslam moest worden geslacht en dat bloed van dat lam gestreken moest worden aan de deurposten van het huis. En dat er in die nacht een verderfengel rondging door Egypte en onder het volk Israël. En dat alle eerstgeborenen gedood zou worden tenzij er bloed was gestreken aan de deurposten van het huis. De verderfengel ging rond en de eerstgeborenen zijn gestorven. Maar wie werden nou uit dat slavenhuis Egypte verlost? Dat waren alle mensen die onder die deurposten doorgingen die bestreken waren met bloed. Allen die uit Egypte verlost werden, waren mensen die onder het bloed door waren gekomen. En daarom alleen kan God zijn volk redden en verlossen. Kan God het ook vandaag nog doen en wil Hij het vandaag nog doen. Omdat zijn Zoon zijn bloed heeft gestort. Omdat Hij heeft betaald voor zijn volk. Hij, zijn Zoon, is naar Egypte gegaan. Egypte van de zonde, Egypte van de schuld. Om te verlossen, om te redden. Hij heeft verzoening aangebracht. En daarom, omdat er aan Gods recht is voldaan, kan Hij zijn volk verlossen. Kijk, en zo werd deze geschiedenis al de schaduwen ver vooruit over de andere heilsfeiten. Over Goede Vrijdag en Pasen. En in dat licht moet ook het kerstevangelie immers worden gezien. De tekst van deze morgen spreekt over Egypte als een heenwijzing naar het lijden van de Heer Jezus. En zo vloeit de ene tekst over in de andere. Egypte. Ja, wat is dat eigenlijk het symbool van in de Bijbel? Egypte. Want het valt op, gemeente, dat Egypte in heel de Bijbel door terugkomt als het symbool voor de slavernij. Als het symbool van de goddeloosheid en antigoddelijke krachten en machten. En zo komt Egypte ook terug in het laatste Bijbelboek Openbaring. Als daar wordt gesproken over het kruis van de Heer Jezus. Als Hij gehecht wordt aan dat kruis tot betaling van zonde. Dan zegt de apostel Johannes dat het kruis heeft gestaan buiten de straten van Jeruzalem. Weten jullie waar het kruis heeft gestaan, jongens en meisjes, van de Heer Jezus? Ja, zeg je, op Golgotha, buiten Jeruzalem. Ja, inderdaad. Maar weet je wat dat nou geestelijk betekent, buiten Jeruzalem? Dan ziet Johannes, zo zegt hij in Openbaring 11 vers 8, dat het kruis heeft gestaan in Sodom en Egypte. En Egypte. Daar is de Heer gekruisigd. Daar heeft het kruis gestaan. Wat wil dat zeggen? Het kruis heeft gestaan midden in een goddeloze wereld. Midden in een wereld die naar God niet vraagt. Midden in een wereld tussen een volk dat gebonden is in de slavernij van de zonde. Zo is de Heer Jezus geperst tot de dood toe. Hij droeg de doornenkroon. Hij werd bespot en bespuwd. De nagels werden door zijn handen en voeten gewrongen. De speer ging in zijn zij in Egypte. Opdat wij verlost zouden worden uit de slavernij van de zonde. Daarom heeft het kruis in Sodom en Egypte gestaan. Zo alleen zal er aan Gods recht werd er aan Gods recht voldaan. En wat heeft het hem gekost? De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hoe groot is de liefde van God? Dat Hij het liefste wat Hij had van zijn hart heeft afgescheurd om in Egypte te brengen. om in de dood te brengen. Zo diep wilde hij gaan. Om verloren zondaren. Om mensen die gebonden zijn in de slavendienst van de zonde, daaruit vrij te kopen, te redden en te behouden. Heb u daar wel eens iets van mogen zien voor uw eigen hart en leven? Is dat wonder voor u gaan leven? De Heere verkondigt het u deze morgen. Zit u gebonden in de banden van de dood, in de slavernij van de zonde? Zijn die banden zo strak en trekken die zo aan u? Gaat u daaronder gebukt? Er is een mogelijkheid om uit de slavernij verlost te worden. Omdat de Heer Jezus in Egypte is geweest. Hij is er geweest om zijn volk te verlossen. En misschien is er wel iemand die zegt van ja, maar dat weet ik ook. En ik weet ook dat ik dat nodig heb. Maar ik zie er niks van in mijn eigen leven. Weet u, hij is gekomen. Hij is in Egypte geweest. Al hebt u dan nog zoveel vragen. Al is er van binnen nog zoveel strijd. Al ziet u er voor uzelf nog helemaal niets van. Al weet u niet hoe u tot hem moet gaan. Voor al uw nood en voor al uw schuld is hij naar Egypte gegaan. Hij komt daar waar u bent. In die nood wil hij neerdalen. En komt hij in het gewaad van zijn woord. In de prediking daalt hij neer door zijn geest. Hij is in Egypte geweest. Hij heeft voor de zaligheid betaald door zijn eigen bloed. En daarom is hij bereid om de zaligheid ook uit te delen, om die toe te passen. Daarom kan hij die ook uitdelen en toepassen. Daarom kan hij komen waar u bent. En dan is er geen nood te groot. Dan is er geen band te strak. Dan is er geen zonde te sterk. Of hij kan u daaruit verlossen. En dan kom ik dan nog tot slot nog heel kort bij dat laatste. Dat hij dan ook uit Egypte wordt geroepen. Uit Egypte. Want hij blijft daar niet. Maar hij komt er weer uit. Ja, waarom? Om dan, als hij uit Egypte is geroepen en hij verder opgroeit in Nazareth, om dan verder de weg te gaan van lijden en sterven. Maar dat niet alleen. Om ook in die weg weer op te staan en weer tot de Vader te gaan, als borg en als middelaar, die voor zijn volk heeft betaald en zijn volk met zich meeneemt de hemel in. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Heb ik mijn zoon geroepen tot mij. En wat voor zijn zoon geldt, dat geldt ook voor zijn volk. En zo wordt Hosea 11 weer opnieuw vervuld. Nog meer vervuld. In de weg van zijn zoon wordt nu zijn volk gered en verlost. Uit Egypte geroepen. En daarin klinkt een belofte voor de voleinding, voor de volkomen verlossing. Voor allen die de Heere vrezen. Die verlossing die komt bij het sterven. Of als Christus eerder wederkomt. Dat als je nou eens geroepen bent uit die slavernij van de zonde. En wat is dat heerlijk. Als hij de banden verbreekt, dan word je geroepen uit de slavernij. Maar dan ben je nog niet in de hemel. Dan ben je nog niet in een paradijs. Nee, zeker niet. Dan moet je juist nog een weg gaan. Van lijden en sterven. Nee, niet zoals de Heer Jezus moest lijden en sterven. Maar wel in geestelijk opzicht. Als je verlost wordt uit de macht van de zonde, uit de heerschappij van de zonde. Dan wordt Gods kinderen en Gods volk niet gelijk overgezet in het vaderhuis. Maar dan moeten ze nog wel een weg gaan van zuivering en van loutering. een weg gaan waarin ze de Heere moeten leren volgen. Waarin ze de voetstappen van de Heere Jezus moeten leren zetten. Hem navolgen, zo noemt de Bijbel dat. En dat is een weg waarin veel strijd ervaren wordt. Maar dat is wel de weg waarin de Heere zijn volk zalig maakt. En waaruit bestaat die strijd dan? Nou, laat ik dan allereerst de innerlijke strijd noemen. De geestelijke strijd. Want ja, niet meer onder de heerschappij van de zonde, dat wil niet zeggen dat de zonde dan niks meer met je doet. Oh, wat gaat die geweldig aan je trekken. Wat probeert de duivel je weer onder zijn heerschappij te krijgen. De zonde blijft trekken. En de aanvechtingen en de aanvallen, ze zijn er van de vorste duisternis. En hij probeert u maar steeds voor te houden dat er voor u geen heil is bij God. En dat het voor u te vergeefs is. En deze wereld blijft ook zo aan ons trekken met zijn begeerlijkheden. En oh, mijn eigen hart, ik heb mijn eigen hart zo tegen. Want ik merk die onwil in mijn hart en in mijn leven. En die onmacht, dat ik niet kan en niet wil. Dat ik in mijn hart, in mijn binnenste, een vijand van God ben. En nog steeds weer te leren dat de dingen van dit leven, de dingen die zo trekken, dat die geen eeuwigheidswaarde hebben. En om dan maar te leren te leven bij de genade van God. En dat het veel heerlijker en veel rijker is om te putten van de volheid van het heil dat in Christus is. En juist als je daar iets van me gaat zien, dan gaat dat ook zo schitteren. Dan word je dat ook zo lief. En des te meer komt er pijn over de zonde die je hebt gedaan en die je nog steeds doet. Over de zonde van nalatigheid. Dan ervaar je dat de banden worden losgemaakt. En dan komt er ook dat verlangen om je te stellen in de dienst van de Heere Jezus Christus. Om onder zijn heerschappij te mogen dienen. Dat hij de koning mag zijn over je leven. Maar dat is wel een leven waarin je steeds meer leert vluchten, weg leert vluchten van de zonde. En dat is niet altijd gemakkelijk, integendeel, dat is een strijdend leven. Maar dan ga je ook iets kennen van die weg van die de borg is gegaan. Iets kennen van zijn lijden en van de weg die hij moest gaan om zijn volk te verlossen. Dan gaat dat schitteren. Hij die weg voor een zondaar als ik ben. Maar dan leer je ook de Heer Jezus te volgen in die weg. De voetstappen te drukken. Dat betekent dat je, net als het volk in de woestijn, gelouterd moet worden, gezuiverd moet worden. Opdat je steeds meer en meer aan hem verbonden wordt. En misschien is er wel iemand, een jongere, of misschien ook wel een ouder die denkt van nou, als u het zo voorstelt, dan klinkt dat helemaal niet aantrekkelijk. Want dan zegt u dat als je een keer verlost wordt uit die slavernij, dat je dan ook nog een weg moet gaan van lijden en van strijd. En ik wil helemaal geen weg van lijden en van strijd, dat is helemaal niet aantrekkelijk. Nee, dat is niet aantrekkelijk. Voor ons vlees niet. Maar het is wel zo'n heilzame weg. Het is wel zo'n zegenrijke weg. Het is wel een weg waarin het nieuwe leven meer en meer aan hem verbonden wordt. En daar gaat de liefde dan toch naar uit. En dan gaat de Heere een weg met zijn volk. Ja, waarom gaat hij die weg? Dat doet hij uit liefde voor zijn volk. Dat hij zijn volk steeds weer opzoekt als ze van hem afdwalen. Hij doet dat uit liefde. En als hij ze tuchtigt, als hij ze kastijdt, dan doet hij dat uit liefde. En zo wil de Heere ook, en dan kom ik bij dat andere van de strijd, daarvoor wil de Heere ook uiterlijke moeite gebruiken. De dagen van zorgen en moeite in het gezin of in het huwelijk. Of in het persoonlijke leven. Het verdriet in ons leven. Die moeilijke levensweg. Dat ontslag dat kwam. Het examen waarvoor je zakte, de ziekte, je tegenslagen. God wil het in het leven van zijn kinderen gebruiken om ze te zuiveren, om ze te louteren, om, om ze te leren van de zonde af te zien. En ze naar hem te doen leren vragen. Dat is een weg waarin de Heere nou wil leren om je voor de zonde te bewaren. Dan moet je wel eens wat afgenomen. Wat? Misschien zegt u wel, het grootste is mij afgenomen. Ik moet een moeilijke weg gaan. Zou het een weg zijn waarin de Heere zich aan u wil laten verbinden? Zou dat een weg zijn waarin de Heere u wil bewaren voor andere zonden? En dan zoekt de Heere juist het Egypte uit. Om zijn volk onderwijs te geven. Nee, dat is niet de aantrekkelijke gedachte. Maar het is wel zo nodig. Om voor struikelen te bewaren. En dan kunnen wij wel klagen onder het Egypte waar de Heer ons brengt. Een pad die vol is van doornen en distelen. Maar blijf je ook klagen? Blijf je ook klagen? Als je er iets van mag gaan zien, iets van gaat verstaan. Dat de Heer Jezus nou in het Egypte is geweest van ons bestaan. Nee, niet om uit de handen van Herodes te blijven. Maar dat hij zo diep wilde gaan. Om zijn volk te redden en te verlossen. Om ze ook in Egypte bij hen te zijn in dat louteringsproces. Zo diep wilde de Heere afdalen. Kijk, en als de Heere nou in het lijden meekomt. Als hij er dan bij is. Dan is hij erbij. Met zijn kracht. En met zijn troost. Ja, dan kan ook ervaren worden dat juist in de moeite. En juist in de strijd. Dat er dan zoveel mag overblijven van wie de Heere is. Dat je toch mag belijden door genade. Wat de Heere doet is toch goed. Want het gaat om zijn naam en om zijn eer. Het is een zegen als je zo ook de moeite van het leven in geesteslicht mag gaan zien. Zo door de moeite heen geheiligd wordt. En dan geeft dat ook een innerlijke strijd. Nou en of. En dan is er ook de Satan die er bovenop zit. En dan zijn er ook nog de verleidingen van de wereld. De wereld die je hart steeds achterna gaat. En dan heb je ook nog weer te maken met je eigen ik. En dan heb je ook te strijden tegen de zonde. En dan kan het wel voor je eigen besef zo zijn dat je er nog onder gaat bezwijken. Maar als je in die weg nou mag zien op wie de Heere is. Op zijn grootheid en op zijn goedheid. Op zijn genade en op zijn ontferming. Op die grote liefde dat hij zijn zoon in Egypte heeft gegeven. Ja, dan gloort er hoop over alle moeite en zorgen heen. Let eens op het kind van Bethlehem. Zie eens op hem die naar Egypte is gegaan. Arm geworden. Voor een zondaarsvolk. Om ze eruit te verlossen. Om ze te verlossen uiteindelijk ook van de moeite en de strijd. Straks op de dag der dagen als hij wederkomt. Dat er dan geen lijden meer zal zijn. Dat er dan geen verdriet meer zal zijn. Geen zonde meer die mij van hem afhoudt. Dat wordt ervaren in dit leven. Doordat hij zijn kracht wil volbrengen in uw zwakheid. Daarvoor is hij in Egypte gegaan. En daarvoor werd hij uit Egypte geroepen. En zo roept hij nog. Verloren zonen en dochters uit Egypte. Uit het diensthuis. Uit het slavenhuis. Om u te verlossen van zonde en schuld. En om ook in de weg van loutering en beproeving te brengen in het vaderhuis. De Heere zegt dat hij zijn zoon uit Egypte heeft geroepen. En waar bent u? Bent u al geroepen uit Egypte? Als u niet weet dat u in Egypte bent, bid dan de Heer of dat hij uw ogen wil openen. Maar als u zegt, ja, dat is mijn leven, dat is mijn bestaan. Hebt u al geluisterd? Bent u al gehoorzaam geweest? Hij roept u. U zegt, ik weet niet hoe ik moet komen. Bid dan toch of dat Hij u verlost. Hij is machtig en gewillig om te redden van de banden, van de zonde en van de dood. Amen. Eindigen we met gebed. O Heere, mag dat ook zo voor ons opengaan. Het geschenk van uw alvermogen. Om arme verloren zondaren te redden uit banden en kettingen. Waar ze zichzelf nooit uit kunnen redden en verlossen. Maar u kunt het wel. En daarvoor hebt u het liefste wat u had gegeven. Om de banden los te maken. De kettingen open te breken. Wat heeft het u gekost, Heer Jezus Christus. Om uw volk zalig te maken. O dat we ook in aanbidding neervallen. En leren smeken om uw genade. Geef dat aan de kinderen. Aan de jongeren. Aan de volwassenen. Aan de ouderen. Wilt u uw woord zo genadig zegenen in ons midden. Heb dank voor wat u gaf, de ondersteuning aan uw dienstknecht. Wil ons ook als gemeente deze middag weer samenbrengen rondom een geopend woord. Wil ook deze dag heiligen. In de gezinnen, persoonlijk, dat we het woord ook zullen overdenken. Wil ons voor de zonde bewaren. Verlos ons, reinig ons. In het bloed van uw Zoon, dat reinigt van alle zonden, wil onze dank aanvaarden en ons gebed horen, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 116, vers 9. 116, vers 9. De zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.